De Slag om Europa. Een podcast van Brusselse Nieuwe. Wat zijn de onderwerpen voor de komende verkiezingen? Waar raakt Europa ons in de provincie? In de gemeente? Wat gaat Europa doen als het gaat over klimaat, migratie, democratische rechten? En waar gaat het geld naartoe? Hier is Bijou van der Borst.
Welkom bij een nieuwe aflevering van De Slag om Europa. Deze zomer in juni gaan we weer stemmen voor de Europese verkiezingen. Het beleid waar we dan voor kiezen wordt vervolgens ook uitgevoerd in Nederland. Daarom spreken we deze podcast met Europarlementariërs en Nederlandse bestuurders over de invloed van de Europese Unie op Nederland. Deze week het thema migratie met Europarlementariër en lijsttrekker van Ja 21... Michiel Hogeveen. En hij focust zich vooral op de economische thema's. Maar gaat het lukken aankomende verkiezingen? Zien we je daar weer terug in het parlement?
Ja, dat is de vraag. Hè? Dat is, de politiek is een soort aandelenmarkt geworden tegenwoordig. Dus dat een jaar geleden overigens, was natuurlijk de grote overwinning van de boer-burgerbeweging in de Provinciale Staten. Wij hadden ook een goed resultaat. Nou, goed een aantal maanden later was Pieter Omtzigt de nieuwe grote belofte. En toch uiteindelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen, toen het kabinet was gevallen, kwam Geert Wilders als grootste uit de bus. Dus je weet nooit waar het heen gaat. Het is op dit moment nog een uphill battle wat betreft de peilingen. Maar in die zin, uiteindelijk hebben we wel gewoon heel erg vertrouwen in ons verhaal. Zeker ten aanzien van Europa. Zeker als je kijkt naar de rest van de politieke partijen.
Ja, wordt
dus
spannend.
Vol vertrouwen.
En ook hiernaast aangeschoven de burgemeester van de gemeente Dronten, Jean-Paul Gebbe. Hij is de man achter de petitie van de spreidingswet. Zou het niet iets voor je zijn hierna ook nog een keer naar het Europese parlement?
Oh nee, ik piek er niet over. Nee, echt geen haar om mijn hoofd die eraan denkt. Ik ben wel een paar keer in de verleiding geweest en gepolst of ik interesse had in de Tweede Kamer. Maar dat vind ik al een brug te ver. Wat voor mij belangrijk is als bestuurder, als burgemeester, is dat ik de verbinding met mensen hou voor wie ik het doe. En dat, ik wil niet zeggen dat een Europarlementariër of een Tweede Kamerlid dat niet doet. Maar het feit dat ik op straat aangesproken kan worden door mijn inwoners die zorg hebben, dat vind ik een groot goed.
Dat gebeurt vast ook wel eens over migratie. Het was natuurlijk ook al een groot thema bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Wordt het denk ik ook komende zomer in Brussel. Als burgemeester heb je veel ervaring met de opvang van asielzoekers. Hoe loopt dat op dit moment in Dronten?
We hebben een vast asielzoekerscentrum. Dat zit er al meer dan 30 jaar. Binnenkort vieren we weer een jubileum. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Er is wel wat overlast vanzelfsprekend. Maar als je hebt over een dorp van 1300 inwoners, daar is wel eens wat overlast. Loop ik ook niet voor weg, samen met mijn collega uit Kampen, want veel van de overlast vindt in Kampen plaats, de buurgemeente, maar daar zijn we wel goed in gesprek. Maar we hebben in de afgelopen 2 jaar, verband met de enorme hoos aan asielzoekers, hebben wij in mijn gemeente op het terrein waar normaal gesproken de grote festivals zijn, hebben we nog een keer extra 1500 mensen opgevangen. En dat moet ik zeggen, ik zal niet, als ik zeg rimpeloos, dan krijg ik dat te horen dat het niet zo is, maar heel weinig overlast gehad.
En wat zijn de rimpeltjes dan?
Er is een busdienst van het opvangterrein naar het centrum van Dronten. En dan zijn er toch wel in Dronten een aantal winkels waar mensen zich zorgen maken. Omdat ze in één keer een boel niet-Nederlanders in het winkelcentrum zien. Dus daar is dan onrust over. En ik moet ook niet ontkennen dat er een aantal winkeldiefstallen geweest zijn. Maar in verhouding valt dat reuze mee.
En hoe kijk jij daar? Heeft dit meteen een link met Brussel eigenlijk, wat er zo lokaal in de opvang gebeurt in Nederland?
Nou ja, kijk, uiteindelijk werkt het allemaal door. Dus we hebben natuurlijk in de Europese Unie de gemeenschappelijke markt. Dat is een groot goed. Daar hebben wij als Nederland heel veel baat bij. En daar hoort ook het vrij verkeer van personen bij. En dat heeft ook weer een relatie met de migratietoestroom. Maar ik vind het wel interessant om te horen dat er eigenlijk in die zin wel wat rimpelingen zijn, maar dat de overlast in die zin wel meevalt. Is dat ook iets, als ik het mag vragen aan u, je, die twee?
Ja, je.
hoe kijken de inwoners daarnaar? Dat vraag ik me dan wel af. Want
We hebben de eerste keer dat we die extra 1500 opvang hadden, hebben we een bijeenkomst gehouden. Daar waren ongeveer 35 mensen kwamen daarop af. En daar was wel wat weerstand op. Maar ik heb goede gesprekken gevoerd toen met mensen. De tweede keer dat we die opvang deden, dus afgelopen jaar, hebben we weer zo'n bijeenkomst gehouden. Daar kwamen 12 mensen op af. Dat is natuurlijk verwaarloosbaar. En de gesprekken die wij vervolgens hebben gehad met die 12 mensen, was daarvan ook een groot deel. Die zeiden, wat kunnen wij betekenen voor deze mensen? Kunnen we taalles geven? Kunnen we, wat kunnen we betekenen? Kunnen we rijden voor kerkdiensten? Van allerlei aanbod kwam vanuit de samenleving.
Ja, want dat is dan ook antwoord op jouw vraag. Waar ik naartoe wil is, we hebben natuurlijk het verschil. Denk ik, wat niet genoeg wordt benadrukt, ook vanuit Europa, is we hebben de instroom van asielzoekers, van vluchtelingen. We hebben natuurlijk ook arbeidsmigratie. De vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook de arbeidsmigratie vanuit de EU. Vanuit een gemeente, hoe kijkt u daarnaar?
Nou kijk, de Dronte ligt in de Flevopolder, of in Flevoland. En daar zijn ongelooflijk veel, net als in het Westland, heel veel arbeidsmigranten. Hebben we daar overlast van? Van sommigen wel. Veel alcoholgebruik. En als mensen niet langer werken, gaan ze niet altijd terug naar hun land van herkomst. Maar verhoudingsgewijs valt het allemaal reuze mee. Want uiteindelijk zijn de arbeidsmigranten doen het werk wat de Nederlander niet meer wil doen. Eigenlijk kan Flevoland als agrarische provincie niet zonder die arbeidsmigranten.
Dus hebben we dan... geldt dat alleen voor de arbeidsmigranten of zou dat ook op een gegeven moment op kunnen gaan voor asielzoekers die hier blijven?
Wat ik een hele mooie ontwikkeling vind, ik heb onlangs een gesprek gehad met de ondernemersvereniging uit Dronten. En die zitten eigenlijk te springen om het feit dat asielzoekers nu mogen werken. Dus die willen heel graag stageplekken, werkervaringsplaatsen aanbieden. Dat vond ik buitengewoon verheugend om te horen. Dus wij zijn ook echt nu aan het werk om te kijken hoe kunnen we de asielzoekers die hier zijn en die nu mogen werken van de rechter, hoe we die werkervarings- en stageplaatsen kunnen aanbieden. Want dat is natuurlijk de manier hoe je het snelste inburgert. En zolang nog 80% van de asielzoeker uiteindelijk mag blijven, dan kunnen we niet vroeg genoeg beginnen met het leren van de Nederlandse taal, met het doen van ervaring in de Nederlandse cultuur.
Ja, Brandon, onze reporter Brandon van Meel is ook naar kampen gegaan, Dronten en kampen gegaan om daar te spreken met ondernemers rondom die opvang. Dus laten we daar eventjes naar luisteren.
Alhoewel het opvangcentrum in de gemeente Dronten al sinds 1994 bestaat, zorgt de toestroom van de afgelopen jaren voor veel zorg in de regio. Zo ook in het nabijgelegen Kampen. Gek genoeg ligt het AZC dichter bij de Overijsselse stad dan Dronten zelf. Winkeleigenaren in Kampen hadden systematisch last van zogeheten probleemzoekers. Maar daar heeft Michiel de Groot, eigenaar van een speelgoedwinkel en voorzitter van de winkeliersvereniging Kampen, een antwoord op gevonden. Met succes, want het aantal incidenten is flink afgenomen.
Het AZC, dat was echt wel een probleemgeval. Niet alle mensen die daar wonen, maar een heel klein groepje die voor stelselmatige overlast en vooral veel winkeldiefstallen zorgden. En ook een onveilig gevoel, dus wij hebben gezegd, daar moeten we wat aan doen. Samen met handhaving ook bedacht, eigenlijk van we willen een app, want het werkt het lekkerst. Heb je ook registratie van alle gevallen. Ook als het niet daadwerkelijk gestolen is, maar wel een poging tot, heb je hem toch geregistreerd. Handhaving krijgt dat onmiddellijk binnen, op het scherm boven hier in de binnenstad. En die kunnen dus direct naar die locatie toe, weten al waar ze, wat ze te verwachten staat en kunnen ook direct opschalen.
Maar het is niet alleen de app die voor meer rust in de binnenstad heeft gezorgd.
En er zijn dus meerdere trajecten uit gekomen. Dat is en onze burgemeester die intensief overleg met de burgemeester van Dronten heeft gehad. Van oké, het is jouw gemeente, wij hebben er enorm veel overlast van. Daar moet je wat aan doen. We zijn zelf met de hele ondernemersclub en een wethouder en de handhaving en politie naar het AZC geweest om uit te leggen wat wij kunnen doen, maar ook wat zij zouden moeten doen. En uiteindelijk, met de app samen is dat tot een minimum gedaald.
We staan bij de sportwinkel van Jos van den Kamp. Drukke verbouwing aan de gang, Jos. Jij hebt eigenlijk van alle winkels volgens mij het meest last gehad van probleemmensen van het AZC, hè?
Nou ja, ik als enige niet misschien. Ik denk Sportier 1000 verderop in de straat ook wel. En ik denk Van Haar en ik dan, zeg maar. Dus eigenlijk, waar de Nike-producten, Adidas-producten verkocht worden, daar zijn denk ik wel de grootste problemen uiteindelijk. Ook wel eerlijk in zijn de laatste anderhalf jaar echt wel heel veel minder geworden. Ik denk dat we er heel erg bovenop zitten. Ik denk dat dat uiteindelijk de grootste winst is uiteindelijk. Hè? Dat we met, ook vanuit de ondernemersvereniging, maar met de app die we gebruiken, onderling contact met de winkeliers, hè? Dat we uiteindelijk op momenten dat we toch het gevoel hebben van, hey, dit kon wel eens niet kloppen, hè? Dat we uiteindelijk wel elkaar even in zijn. Goh jongens, hou even een beetje in de gaten. Hè? En als er dan echt al wat aan de hand is, dat die app ook gewoon razendrap werkt en dat er van alle hoeken en gaten gewoon van toezicht tot boa's of wat ook in de buurt is. Ja, dat werkt dan supergoed, moet ik zeggen.
Met de personeelskorten in Kampen ziet Gerry de Wind van etenwinkel Jan de Wind veel liever dat dit soort asielzoekers aan de bak gaan in plaats van dat ze op straat hangen.
Ik denk van joh, weet je, het zou veel beter zijn als ze gewoon een doel in het leven hebben, dat ze kunnen werken, dat ze meedoen in de maatschappij. Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Alleen ja, ik zie ook wel gewoon een nadeeltje aan dat ik denk van hè, de obstakels qua taal en qua past het in ons team. Ja, daar zou ik dan tegenaan lopen. Dus het zou wel voor mij zijn van hoe komt die persoon over? Hoe is die persoon? We zouden een inwerkperiode bijvoorbeeld kunnen plannen. Dat je denkt, van, ja, ik zou toch iets meer het aan willen kijken, zeg maar. Dus wat je standaard hebt met een maand proeftermijn, zou ik dan in ieder geval kunnen willen verlengen. Om te zeggen, van, nou, dat we even wat beter beeld hebben van of het past.
Ja, men wil toch eerst even een beeld hebben en zekerheid krijgen. Herken je deze reacties uit de reportage?
Ik ben in ieder geval opgetogen dat de overlast een stuk verminderd is. Dat het ook zo ervaren wordt door de ondernemers. Hey, ik gaf er al een voorschotje op. Het is goed om te horen. Het is inderdaad zo dat de burgemeester van Kamp en ik regelmatig overleg hebben elkaar goed weten te vinden. Dat helpt zeker. Het is natuurlijk zo dat het verschillende politieregio's zijn. Dat helpt niet altijd, maar ook dat hebben we netjes in elkaar geschoven. Dus goed om te horen. De cultuur waar mevrouw het over had, hoe gaat het? Ja, dat wordt even wennen natuurlijk. Maar ja, deze mensen gaan hier blijven. Dus hoe eerder ze kennis maken met onze cultuur, hoe sneller ze de taal leren, hoe beter het is. Het worden Nederlanders.
Zou deze manier van werken ook een oplossing kunnen zijn voor andere gemeenten die asielzoekers opvangen?
Nou ja, zoals ik al aangaf, in Dronten ervaren wij, natuurlijk, ik bagatelliseer het niet, is er ook overlast, maar tegelijkertijd kan ik ook wel relativeren. Dus ik heb mij bij het COA al aangeboden als ambassadeur. En dat als er ergens een AZC gevestigd moet gaan worden waar verzet op is, dan wil ik graag komen te vertellen hoe het wel kan. Soms een half jaar zijn wij de asielopvang hoofdstad van Nederland met 28 asielzoekers. En als het dan met relatief weinig overlast gaat, dan wil ik daar wel voor gaan staan. Tegelijkertijd ben ik natuurlijk enorm voorstander van die spreidingswet. Want het kan niet zo zijn dat we dit blijven doen tot een lengte van jaren.
Ja, u bent eigenlijk bijna het gezicht van de spreidingswet geworden samen met uw VVD-collega. Waarom is die spreidingswet zo belangrijk?
Ja, te veel eer hoor, het gezicht van. Maar dat kwam omdat ik hem mocht aanbieden aan de Eerste Kamer. Dan word je vanzelf het gezicht van. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Ik weet uit de gesprekken die ik met mijn collega's heb dat er best veel burgemeesters zijn die zeggen, ja, ik wil wel, maar mijn bevolking wil niet of mijn raad wil niet. Dus ik denk dat de spreidingswet moet beginnen. Natuurlijk het verleidingsdeel van als je een x-aantal asielzoekers neemt, dan krijg je daarvoor een vergoeding. Tegelijkertijd het dwangdeel. En ik geloof dat er een fix aantal burgemeesters is die spreidingswet als een steun in de rug voelen. Als we het nu niet zelf gaan doen, dan worden we verplicht. Wat ik wel een lastig iets aan de spreidingswet vind, is dat die op een gemeente gericht is. Dus de gemeente X moet zoveel. Ik had het elegant gevonden als het per regio gegaan was. Want als ik kijk naar de regio Flevoland, dan heeft Lelystad bijvoorbeeld heel weinig asielzoekers en Dronten heeft heel veel. Maar wij zeggen als regio Flevoland, als provincie, wij zien dat als een gezamenlijk probleem. Dus we lossen het met elkaar op. Dat gaat in Flevoland heel erg goed en ik hoop eigenlijk dat de spreidingswet de gemeenten dwingt om ook daar regionaal te kijken.
Zou ik daar ook daarop mogen inhaken? Want je zegt dan, dat vind ik dan interessant als haakje. De burgemeesters zeggen, wij willen het wel, maar mijn raad of de burgers en of de burgers, die willen het niet.
Dat zijn signalen die ik zo in de gesprekken, want ik kom natuurlijk op veel plekken, ook als het om COA-bijeenkomsten gaat, waar ik dit soort signalen hoor.
Maar dat is natuurlijk ook de fundamentele kritiek op die spreidingswet, dat het in die zin niet, of in ieder geval de lokale democratie zal ondermijnen. Dat het dus uiteindelijk wordt opgelegd vanuit hogerhand om iets erdoor te drukken waarvan inderdaad een raad of de burgers luid en duidelijk zeggen, dat zouden we eigenlijk niet willen.
Ja, op het risico af dat ik een exegese op staatsrecht ga doen, maar we kennen in het land autonomie en medebewind. En autonomie is het grote goed, ook vanuit het Europese beginsel.
Subsidiariteitsbeginsel.
Precies. Ja. Nee. Maar de autonomie, dat is het grondbeginsel. Dus de gemeenten mogen het zelf bepalen. Tenzij. En dat tenzij is, op het moment dat het in het land door gemeenten niet opgepakt worden, dan komt medebewind. En spreidingswet is medewind omdat de gemeenten het niet oplossen.
Ja, en dan vind ik het toch wel interessant dat dan de Tweede Kamerfractie van de VVD, die daar ook wel heel duidelijk over is geweest, nee, dat moet eigenlijk eerst andersom. Want er is een luid en duidelijke stem vanuit de bevolking. Of het nou op lokaal niveau is, maar ook nu bijvoorbeeld met die Tweede Kamerverkiezingen zien we toch ook aan de verkiezingsuitslag dat er luid en duidelijk wordt gezegd door de bevolking die instroomt omlaag.
Zeker.
Dus maar zijn we de volgorde nu niet aan het omdraaien?
Nee.
Maar hoe zou je, ik wil even vragen, de spreidingswet is dus niet ideaal in jouw ogen. Hoe los je dat wel op met de mensen die er al zijn? En hoe los je dat op voor de gemeenten die zeggen, ja, wij doen heel veel en de andere gemeenten doen wat minder, help ons?
Nou, laat ik wel vooropstellen dat zo'n reportage, dat is natuurlijk prachtig. Dat laat ook de vindingrijkheid van Nederlanders zien. Dat je vanuit een situatie zit waar toch overlast is, waar het moeizaam gaat, dat er inderdaad ondernemers bij elkaar komen en die zeggen, laten we dit op een positieve manier gaan inzetten, laten we kansen benutten. Neemt natuurlijk niet weg dat we hebben het over asielzoekers, waarvan een aantal inderdaad oprecht op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en vervolging. Er zijn natuurlijk ook een aanzienlijke hoeveelheid aan illegale economische migranten. En de vraag is natuurlijk, als je dit soort initiatieven opzet, als je hiermee doorgaat, als je zo'n spreidingswet introduceert, hoe ga je dan die instroom beperken? Want daar moet je uiteindelijk ook beleid
maar
over
dat
gaan
zijn,
maken.
Maar dat zijn twee verschillende knoppen waar je aan kan draaien, toch?
Nee, maar het is nou zo mooi dat hij dat zegt, want daar hebben we natuurlijk, daar bent u zelf van het Europees Migratiepact gaat daar een oplossing voor bieden.
De Europese spreidingswet, om het zo maar te zeggen. De
spreidingswet 2.0 misschien wel, ja. Nee, dat, kijk, ik denk dat wij vanuit onze achtergrond het best eens worden over het feit dat de instroom beperkt moet worden. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. En daar gaat die Europese Migratiepact, gaat ons daar denk ik enorm bij helpen. Tegelijkertijd hebben we te maken met de mensen die hier nu eenmaal zijn. En ja, de economische vluchtelingen, de derde of de veilige landers, daar zijn we het gauw over eens. Hoe eerder we die door de asielprocedure heen leiden, zodat ze weer terug moeten naar het land van herkomst, zijn we het helemaal over eens. Maar die mensen die hier wel mogen blijven, daar moeten we een oplossing voor hebben met elkaar. Dus laten we kijken hoe we de instroom kunnen bevorderen. Maar tegelijkertijd de mensen die hier zijn, die moeten we.
Maar dan zou de spreidingswet dus eigenlijk een tijdelijke crisismaatregel moeten zijn. En dat is dus uiteindelijk wat het niet is. Dat is iets wat in lengte van jaren kan worden voortgezet. Waardoor de prikkel ook weer wordt ontnomen om die instroom te beperken. En als we het hebben over het Europese migratiepact, daar inderdaad kunnen wij het over eens worden. Die Europese buitengrenzen moeten beter beschermd worden. Alleen dat Europese migratiepact, nou één, het gaat pas in 2027. En twee, de vraag is of het überhaupt de instroom gaat beperken. Want het Europese migratiepact doet is, nou ja goed, er wordt sneller gescreend. Er wordt in bepaalde asielzoekerscentra sneller een keuze gemaakt.
Waar mensen binnenkomen, Europa binnenkomen.
De vraag is alleen, ze komen nog steeds binnen op Europees grondgebied. Dus moet je dat beleid niet gaan externaliseren om het echt effectief te laten zijn.
En hebt u het over
wat betekent externaliseren voor de
luisteraars? Dat houdt in dat je ervoor zorgt dat asielzoekers niet meer voet aan land krijgen in Europa. Want dat is vaak het probleem. Als ze eenmaal in Europa zijn, je kan wel sneller de keuze maken. Je mag blijven of je moet weggaan. Maar als ze zeggen, nou ja, maar ik wil niet weg, dan zit je nog steeds met die procedures opgezadeld. En die kunnen ze nog steeds in lengte van jaren worden verlengd. En zeker omdat minderjarigen ook hier van het Europees Migratiepact worden uitgezonderd. Zal je gaan zien dat kinderen voornamelijk naar voren gestuurd worden.
Dat wordt een dingetje. Dat gaat vervelend worden.
Ja. En dus uiteindelijk de vraag is of dat überhaupt de instroom gaat aanpakken. En nogmaals, het gaat pas in per 2026, 2027. Dus wanneer je de resultaten uiteindelijk pas
voelt. Het moet sneller gaan.
Ja, dus de angst is ook vooral, want ik begrijp de rationaal achter de spreidingswet wel. De beelden die we hebben gezien, dat is natuurlijk vreselijk. Mensen die in het gras slapen. En dat is niet wat we in Nederland zouden moeten willen. Alleen de vraag die wij als Jij in de 20 stellen is, ontneem je nou die prikkel om die instroom niet als eerste te beperken?
Ja, met alle respect, maar dat kan op dit moment niet binnen Europese wet en regelgeving, verordeningen, verdragen die we met elkaar hebben.
Nee, dus ja, het migratiedeal is al jarenlang gesproken.
Heel erg fijn dat hij er in 2027 komt. Dus dat is een beperkte instroom. Het zal voor Nederland, nou, als je het gaat berekenen, ongeveer 10.000 minder zijn. Dus in plaats van 47.000 zou de verdeling voor 2023 op 37 komen. Dus dat scheelt in ieder geval al iets. Maar ja, vervolgens zijn die 37 er wel en moeten we dus naar die spreidingswet toe.
Ja, voor de mensen die er nu al zijn, moet nu iets geregeld worden.
Ja, en ik vind het ook, zoals Michiel zegt, is het dan niet een crisiswet? Ja, daar zou je zo over kunnen denken, maar tegelijkertijd als we kijken naar de instroom van de afgelopen jaren, varieert dat van 20 tot 47.000. En dus elk jaar moet je toch kijken hoe je die 20, dan wel 47.000, een plek geeft in Nederland. Dus dan is het geen crisiswet meer, dan is het gewoon een wet die elke keer nodig is.
Ja, goed, ik denk dat daar uiteindelijk ja, dat is natuurlijk ook de discussie wordt dan vaak toch een beetje een kip-ei-verhaal. Van, moet je niet eerst die instroom beperken? En dat is bijvoorbeeld ook wat het migratiepact, wat de fundamentele kritiek is van mijn partij op het Europese migratiepact, is dat je toch ook weer een bepaalde Europese manier van spreidingen gaat faciliteren. Dus het doel van dat Europese migratiepact is eigenlijk de druk op de Zuid-Europese landen. Ja, Italië,
op Italië en Spanje komen veel mensen aan met bootjes.
Daar is de druk te groot. Dus wat gaan we doen? We gaan de pijn verdelen. Maar eigenlijk moet je gewoon met z'n allen kunnen zeggen, wij gaan die pijn stoppen. Dus wij gaan ervoor zorgen dat de toestroom, dat de instroom...
Maar hoe ga je die zogenoemde pijn dan stoppen? We gaan mensen opvangen in de regio's. Betekent dat Europa dan nog een Tunesië-deal moet sluiten, nog een Turkije-deal moet...
Voorkeur wel. Ja, de Turkije-deal wordt vaak geroemd. Is al wel een keer door een journalist van Elsevier Weekblad aangetoond dat het niet zozeer de Turkije-deal was die de instroom beperkte, maar de hekken en de muren van Oost-Europa. Dus je ziet ook dat die Balkanroute die is nu afgesloten. De Tunesië-deal, daar waren wij aanvankelijk ook wel voorstander van, maar je ziet toch dat ja, goed, ook vanwege de lokale regering daar niet echt van de grond is gekomen. Maar wij denken wel zeker dat je deals moet gaan sluiten met omringende landen. Premier Meloni van Italië heeft dat nu met Albanië gedaan. Dat is aangenomen door het parlement daar ook. Kijk, je moet uiteindelijk toch gaan kijken hoe je die procedures gaat externaliseren. Want als ze eenmaal binnen zijn, is het uitzetten voornamelijk het grote probleem.
Ja, een gehoorde kritiek op die soort van deals, de Tunesië deal, maar ook de Turkije deal, is dat je wel als Europa macht legt bij de mensen die met wie je dit deal sluit. Dat Erdogan, als hij dat blieft, de poorten, zoals ze dat noemen, weer zou kunnen openzetten. Hoe ga je dan daarmee om?
Nou, de deal die je dan sluit, dat is het probleem, is dat je dus inderdaad je afhankelijk maakt van een bestuurder, van een regering. Kijk, uiteindelijk moet je een deal gaan sluiten op de manier zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk nu probeert te doen, of wat Italië nu dus met Albanië doet, is dat je daar dus als land met steun van het land waar je de deal mee sluit een centrum kan opzetten, die ook waarbij je als bijvoorbeeld Nederland, bijvoorbeeld als Italië kan gaan zeggen, nou, dit is ons centrum, dit beheren wij. Wij zorgen ook dat de opvang humaan is, dus wij doen dat in ons eigen beheer.
Dus Europa gaat in landen buiten Europa centra bouwen waarbij...
Exact. Gebeurt natuurlijk wel. Ik weet het exacte percentage niet, maar het is ergens in de buurt van de 95% wordt in de regio, sterker nog, binnenlands, dan wel in het buurland opgevangen. Ja, dus een groot deel van de vluchtelingenstroom in de wereld, hè, als gevolg van oorlog, hongersnoden, et cetera, is of binnenlands vluchten, of binnenlandse vluchten, dan wel naar het buurland vluchten. En dat is 95% van de totale vluchtelingenstroom in de wereld, binnenlands en buurland. Dus dat gebeurt al.
En Italië zou dan toch nog zeggen van, wij krijgen toch nog, hè, mensen met bootjes. Gaan we een hek om het strand zetten? Of hoe gaan we dat dan doen?
Nou ja, die moet een heel duidelijk signaal afgeven. Dat heeft Australië natuurlijk in het verleden ook al heel succesvol gedaan. Nou, Australië is een continent, een eiland. Dus dat is wat makkelijker.
Is best vervaren ook.
Het is ook wat ver. Nou, dat op zich. Kijk, uiteindelijk hadden ze in Australië ook een toestroom van botenmigranten. En ze hebben uiteindelijk een hele duidelijke campagne opgezet. No way you will make Australia your home. Dus als jij in een bootje stapte, dan werd je meegesleept. En dan, nou ja, goed, dan hadden ze voor een aantal eilandennaties hadden ze dan hadden ze dan asielzoekerscentra opgezet. Daar werd je dan naartoe gesleept. Daar kon je je asielprocedure afwachten. Dat ontneemt een enorme prikkel voor illegale economische migranten om die oversteek te maken. Want die oversteek, die loont nu nog te vaak.
Ik hoor je. En ik ga ook een heel eind met je mee. Maar als het alleen maar economische vluchtelingen waren of veilige landers waren, dan wil ik met je meegaan. Maar feitelijk zeg je, alles wat aankomt in Australië slepen we naar een eiland om daar weliswaar humaan op te worden gevangen. Maar je sleept ze wel naar een eiland, naar een vluchtelingenkamp. Ja. Terwijl je aan de voorkant niet weet wie is legaal, wie is mogelijk iemand die wel een vergunning zou krijgen en wie is veilige landen. Ik vind dat een hele lastige.
Maar goed, uiteindelijk als je dat dus externaliseert en de asielprocedure is afgerond en je krijgt daadwerkelijk de verblijfsvergunning.
Nou, goed, ja, maar dan is er al een hele procedure gebeurd.
Precies.
Maar ik denk dat Jean-Paul doelt op, je gaat dus ook mensen die echt vluchteling zijn brengen naar een eiland.
Ja, maar als die asielprocedure is afgerond en asiel wordt toegekend, dan zijn ze uiteraard welkom.
Ja, dus
dat is dus het hele Australische model.
Vraag of je binnen het Europees Migratiepact dat kunt doen binnen Europa, dan wel op een eiland ergens in de Middellandse Zee.
Nou,
dan vind ik het humaner om dat in Europa te doen, omdat uiteindelijk die mensen hier toch naartoe zullen komen, met alles wat daarbij hoort. Hè. Dus eerder de taal leren, eerder de cultuur leren. Dan dat we zeggen, nou, blijf maar even zo lang op een eiland zitten. Daar gaan we kijken of je wel of niet welkom bent.
Hebben we al een eiland gevonden daarvoor? Als we dat zouden willen doen. Maar even praktisch.
Het hoeft niet per se een eiland te zijn. Hè. Kijk, je kan bijvoorbeeld wat het Verenigd Koninkrijk nu mee bezig is. Die is dat gewoon met Rwanda zijn ze mee bezig. Dus als je dus in het Verenigd Koninkrijk aankomt, willen ze, word je uiteindelijk gewoon naar Rwanda gestuurd. Dus dat hoeft niet per se een eiland te zijn. Dat kan gewoon deals zijn met landen waarvan je denkt, nou goed, dat is een regio waar veel van de vluchtelingen vandaan komen. Dat je daar een deal mee sluit en dat je daar zorgt dat al daar weer een humane opvang is. Dat voorkomt dus de problemen die we nu ervaren, waardoor een spreidingswet nodig is.
Ik zie Jean-Paul een beetje bedenkelijk
knikken. De tegenstanders van de spreidingswet blijven roepen dat de instroom moet beperkt worden, want dan heb je geen spreidingswet nodig. Dat is niet waar. Want of je nou 500, 5000 of 50.000 vluchtelingen krijgt, uiteindelijk moeten die gespreid worden. Tenzij, maar dat hoor ik Michiel niet zeggen, er de komende tientallen jaren nul vluchtelingen Nederland dan wel Europa binnenkomen. Dat hoor ik hem niet zeggen. Dat is ook niet zo. Het zal ook niet gebeuren. Dus of nogmaals, of het er 500 of 50.000 zijn, je moet die mensen spreiden. En dat moet op een eerlijke manier. En daar is de spreidingswet voor.
We gaan mensen toch binnen Europa en ook binnen Nederland moeten helpen die daar recht op hebben.
De mensen die daar recht op hebben, ja, precies. Maar dan ook strenger zijn voor de mensen die daar niet recht op hebben.
Laten we het daar nou over eens zijn. Ja.
Dat vind ik dan een mooie afsluiting. Dan zijn jullie het in elk geval eens geworden in dit gesprek. De volgende aflevering praten we over de rechtsstaat en democratie. Hoe gaan we Europa beschermen over de landsgrenzen heen? Kleine spoiler, onze reporter Brandon die gaat mee met de politieauto de grens over. Dan heb ik nog een andere leuke tip voor wie zich wil voorbereiden op de Europese verkiezingen. Op donderdag 16 mei is er in Beeld en Geluid een groot debat tussen de Europese lijsttrekkers. Deze podcast werd gemaakt met steun van het Europees Parlement. En dan wil ik nu heel graag mijn gasten bedanken. Jean-Paul Gebbe, burgemeester van Dronten.
Graag gedaan. Ja, het is leuk om hier te zijn en mee te werken.
En Michiel Hogeveen, lijsttrekker van Ja 21.
Altijd leuk bij Brussels Nieuwe.
Kijk, dat horen we graag. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.